en welkom op de podcast van Snuggles and Dreams. Mijn naam is Nathalie Schietekatte en als kinderslaapcoach is het mijn missie om ouders te helpen aan meer oplaad- en genotsmomenten met hun gezin. In deze podcast mag je tips verwachten van zowel mezelf als ook van andere experten over de onderwerpen slapen, voeding en opvoeding. En dit zowel voor baby's, peuters als kleuters. Alvast heel veel luisterplezier! Hey, 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 en welkom tot alweer een nieuwe aflevering van de Snuggles and Dreams podcast. Vandaag ga ik een kleine trip down memory lane maken. Snuggles and Dreams is namelijk 5 jaar oud. En ik dacht dat het wel iets leuk zou zijn om een aflevering te doen waarin ik een paar cases ga bespreken die ik als coach heb meegemaakt en eventjes ga terugblikken naar zo een beetje die speciale gevalletjes die ik in de loop der jaren heb mogen helpen. En ik denk dat dat wel leuk is voor andere ouders om eens mee te kijken naar hoe een slaapcoach nu juist werkt. En dus voilà, daar gaat de aflevering van vandaag over gaan. Ik ben vanmorgen al eens een beetje in mijn geheugen gaan graven. Er kwamen meteen veel herinneringen naar boven, want ik werk al eventjes niet meer 1-op-1 met gezinnen. Dus ik steek mijn tijd nog in de cursussen. Hè. Dus ik doe eerder aan groepscoaching, zal ik maar zeggen, hè, door middel van ook webinars. Maar 1-op-1 doe ik al eventjes niet meer. Daar heb ik een team voor, zodat ik mij kan focussen eerder op alles rond Snuggles and Dreams, aangezien er nu echt sprake is van een mooi bedrijf waar ik in het begin natuurlijk helemaal alleen voor stond. Het begon allemaal in maart 2019, waarbij ik echt aan de slag ging officieel als slaapcoach, maar daarvoor had ik natuurlijk al met proefgezinnen samengewerkt, zo heette dat dan tijdens mijn opleiding, moest ik aan de slag gaan met proefgezinnen om die kennis die ik had opgedaan ook in de praktijk om te zetten. En ik had echt al meteen de smaak te pakken en ik kon echt niet wachten om officieel van start te kunnen gaan en ook centjes te kunnen beginnen vragen voor mijn kennis en mijn hulp. En zo geschiedde. Ik klutste een website in elkaar, ik maakte pakketjes en ouders konden mij beginnen boeken. Ik vond dat wel enorm, enorm spannend. En ik herinner mij nog dat op het moment dat ik zogezegd een beetje groen licht kreeg, dus dat ik de website online zette en dergelijke, dat ik echt letterlijk zat te wachten, de minuten zat af te tellen totdat iemand mij zou boeken. Maar uiteraard gebeurde dat niet. Dat was wishful thinking. Ik dacht, het gaat hier allemaal vanzelf gaan. Heel veel ouders hebben problemen met hun kindjes. En dat was een beetje een koude douche die ik op dat moment kreeg. Ik had er ook natuurlijk geen ervaring mee. Ik tastte echt op dat moment in het duister. En ik begon echt wel op Facebookgroepen aan te kondigen van hey, ik ben slaapcoach. Ik begon ook stilletjes aan op Instagram mijn stapjes te zetten, maar daar had ik uiteraard, ik denk een tiental volgers, dus dat was ook natuurlijk niet zo eenvoudig om daar meteen klanten uit te halen, maar gelukkig duurde het absoluut niet lang. Ik denk dat ik na een weekje mijn eerste klant had en na een paar maanden zat mijn agenda eigenlijk stampvol en was er een wachtlijst van 3 weken. Dus om maar te zeggen, het was eigenlijk wel een daverend succes en ik ging echt met heel veel enthousiasme aan de slag en doordat de resultaten ook niet uitbleven, kwam er heel veel mond-aan-mond reclame. Het was een beroep dat nog niet bekend was in Vlaanderen en in Nederland. Dus als ouders geholpen werden, dan spraken ze daarover tegen hun vriendinnen of familieleden. En al snel kwamen zo eigenlijk ook ouders bij mij terecht. Dus al snel had ik tot wel 8 trajecten per week. Dus dat wil zeggen dat ik eigenlijk 8 ouders had die in begeleiding waren bij mij, 1-op-1. Dus dat wil zeggen dat die dagelijks van mij feedback kregen op een slaaplog en dat we dus intensief gedurende een periode van 2 weken gingen samenwerken. En 8, dat klinkt misschien niet veel, maar dat was eigenlijk echt heel, heel intens en dat was echt wel te veel. Ik was zeer, zeer, zeer ambitieus en zeer enthousiast vooral om zoveel mensen te kunnen helpen. En het feit dat ik een wachtlijst had, zorgde er wel voor dat ik een beetje over mijn grenzen ging, omdat ik ouders niet wou teleurstellen. Maar ik herinner mij nog zo, wij woonden op dat moment eigenlijk in Canada en er was dus een uurverschil van 6 uur. Dus op het moment dat ik daar wakker werd, was het eigenlijk al begin van de namiddag in België. En was was het slaaplog van de nacht al ingevuld. Hè, hoe dat het kindje had geslapen, hoe dat de nacht was geweest. En dus ja, het eerste wat ik deed als ik opstond, was echt die slaaplogs gaan bekijken en feedback gaan geven. Ik deed dat op mijn telefoon, vanuit mijn bed, echt nog in mijn pyjama. En ik had echt wel heel veel geluk dat mijn dochtertje Noelie, ja, die op dat moment ja, ongeveer 1,5, 2 jaar was, dat zij eigenlijk wel tevreden wakker werd telkens en dat zij gerust nog even kon blijven liggen en met haar knuffeldoekje speelde. Dus daar had ik echt wel chance mee, dat ook al was zij wakker, dat ik nog even wel kon wachten voordat ik naar haar toe moest gaan. Dus ik had ongeveer 1/2 uurtje de tijd om door die slaaplogs te gaan en feedback te geven. En op het moment dat ik dan opstond en mijn dochtertje ging halen uit haar bedje, dan had ik dat tenminste al achter de rug en kon ik mij een paar uur dan met haar bezighouden. Want zij was het merendeel van de week was zij gewoon thuis. Ze ging op dat moment 2 dagen in de week naar de crèche. En op die dagen werkte ik echt als een zottin aan die slaapplannen en aan Instagram-posts en alleen alles wat er moest gebeuren om mijn zaak een beetje op de kaart te zetten. En op de andere dagen, dat ze dus wel thuis was, dan werkte ik vooral op het moment dat zij in haar bedje lag, dus tijdens het middagdutje en 's ochtends en dan 's avonds natuurlijk. En ook daar weer, ja, Noelie is nooit een supergoeie dutter geweest. Dus dat was altijd maar maximum 1 uur en 20 en soms 1,5 uur. Maar ik liet daar eigenlijk altijd 2 uurtjes liggen 's middags. En ook daar had ik eigenlijk heel veel geluk dat ze dat eigenlijk helemaal niet erg vond. Dat ze gewoon was zat te spelen met haar knuffeltjes en geduldig kon wachten totdat ik haar kwam halen. Dus ik had echt 's middags een blok van 2 uur waar ik echt doorknalde. En ja, 's ochtends en 's avonds dan, om ervoor te zorgen dat de ouders zeer goed geholpen konden worden, dat ik regelmatig feedback kon geven en kon bijsturen, zodanig dat er echt wel resultaten uiteraard geboekt konden worden. En ja, doordat dat ook effectief het geval was, ja, werkte die mond-aan-mond reclame goed, kreeg ik veel reviews en kon ik mezelf snel eigenlijk in de markt gaan positioneren in feite. Dus ja, dat was wel echt wel zot. Als ik daarop terugkijk, dan denk ik, wow, ik deed soms 8 trajecten per week. Dat was echt wel heel veel, want dat waren allemaal verschillende leeftijden. Soms waren er ook dezelfde leeftijd tussen. Dus die had ik bijvoorbeeld 3 babytjes van 6 maanden daarin. Ja, dan moet je wel je verstand erbij houden om te weten van, oké, dat babytje, daar willen we aan dat werken. Bijvoorbeeld dat babytje was misschien het issue van de dutjes. Aan dat babytje willen we nog werken aan dat doorslapen. Bij dat babytje is er die moeilijkheid van, zeg maar iets, dat hij naar de crèche ging en dat hij daar heel slecht sliep. Dus ik moest echt wel mijn verstand er heel goed bij houden om heel goed te weten wie met welke issues zat en hoe ik kon bijsturen om zo goed mogelijk op maat te kunnen werken. Dus dat was wel een goede training voor mijn brein. maar ik deed het wel echt enorm graag. Maar wel, ja, ik moet wel zeggen dat ik op een gegeven moment wel een beetje aan mijn limiet zat en dat ik wel besefte van, oké, hier moet wel volk bijkomen. Ik kreeg ook toen toevallig een spontane sollicitatie binnen van iemand die dezelfde opleiding als mij had gevolgd en waar ik wel een klik mee had. Op dat moment was er ook sprake om terug naar België te verhuizen. Dus ik kon die ook persoonlijk face-to-face ontmoeten. En ja, al snel is die eigenlijk begonnen in mijn team. En ondertussen ja, telt ons team eigenlijk 8 slaapcoaches. Dus ja, we zijn eigenlijk steeds blijven groeien. En ik heb op een gegeven moment heb ik mij er ook dus uit kunnen halen. Op het moment eigenlijk dat mijn jongste dochter geboren is. En dat ze nogal eigenlijk bleef groeien. Ondertussen had ik ook een boek en zo geschreven. En dat ik gewoon besefte van, dat lukt echt niet meer om 1-op-1 te werken met gezinnen. Omdat de rest dan ook echt moet blijven liggen. En ik wil echt wel de voorrang wou geven aan de verdere groei van Snuggles & Dreams en andere diensten zoals voeding en opvoeding en zinnelijkheidstraining. Ik wou echt wel dat Snuggles & Dreams echt een partner werd voor ouders in die eerste 5 jaar van het ouderschap. En we hadden niet gestaan waar we vandaag staan, had ik steeds nog altijd 1-op-1 coaching gedaan. We hadden natuurlijk wel verder kunnen groeien, maar waarschijnlijk trager. Dus het is zeker niet een keuze waar ik spijt van heb. Het is zelfs echt iets waar ik wat ik koester. Hè? Die momenten waar ik wel 1-op-1 werkte met gezinnen. En ik ging zo eens door mijn mapje op mijn computer van alle gezinnen die ik geholpen heb. 1-op-1, dus in trajecten. Dus dat zijn eigenlijk, ik heb het gezien, dat zijn 220 gezinnen die ik in trajecten geholpen heb. Dan heb ik uiteraard nog heel veel gezinnen geholpen via losse consultaties. Dus daarvan heb ik niet meteen een cijfer bij de hand, hoeveel gezinnen ik zelf dus rechtstreeks geholpen heb. Maar het zullen er wel echt wel tegen de 1000 zijn. En ja, zo heb ik ook wel uiteraard heel veel ervaring kunnen opdoen. En ja, want dit zijn eigenlijk 220, maar in feite dan nog met mijn proefgezinnen, plus nog, ja, het zal er toch wel 250 zijn, geloof ik, die ik in een traject zal geholpen hebben, plus dan nog al die losse consultaties. Dus ja, ik heb toch wel, dat is wel echt maar wel een warm gevoel, dat ik bij zoveel mensen echt wel zo een beetje in hun huishouden heb gezeten. Door, ja, door middel van opstartgesprek, waarin ik met mama en soms ook dat de papa daarbij zat, dus dat we echt wel gingen kijken van, oké, hoe gaan we dat hier aanpakken? Dat, wat is het plan van aanpak? Dit is het slaapplan en we gaan nu 2 weken aan de slag, waar dat we dagelijks contact hebben. En ja, dat je echt wel dat vertrouwen krijgt van die ouders, van oké, help mij, geef mij handvatten, want ik zit op het einde van mijn Latijn. En ja, toch wel heel schoon. Dus toen ik door mijn mapje ging met al die namen, dan echt kwamen al die herinneringen zo precies naar boven, van oh ja, daar was dat, en oh ja, en daar was dat. Het was echt wel moeilijk om er 5 uit te gaan selecteren. Maar ja, ik heb er toch 5 geselecteerd, want ik kan natuurlijk moeilijk 250 cases gaan bespreken. Maar misschien ja, een paar cases die ja, er wel wat bovenuit sprongen qua ik ga niet zeggen moeilijkheidsgraad, want het is niet dat ik dat per se veel moeilijker vond, maar ik weet dat het wel intenser werd gevoeld langs de ouders hun kant. Hè, dat die echt wel, op het moment dat die dan bij mij terechtkwamen, dat die ja, op het einde van hun Latijn zaten. En doordat ik ook op dat moment ja, nog redelijk nieuw was op de markt, hè, een slaapcoach, wat is dat juist, zat er ook wel een element van... Oké, we'll take a leap of faith. Hè. Voor die ouders, dat was echt zo'n beetje van een sprong in het diepe, in het duisteren ook, van wat is dat juist, de slaapcoach? Hoe gaat die ons juist helpen? Dus het vertrouwen dat ik kreeg van die ouders, ja, ik neem dat echt niet voor lief. Dat was echt wel een grote stap voor die ouders. Die vertrouwden mij hun ja, ik wou eigenlijk zeggen ziel, maar dat is het niet helemaal. In elk geval hun centjes toe, in de hoop dat ik hun ging kunnen helpen. En dat was gelukkig wel telkens het geval. Ik heb altijd kunnen helpen. Dat durf ik echt wel zeggen. Ik krijg soms wel die vraag. Als ik een Q&A doe op Instagram, dan krijg ik soms de vraag van ja, het zijn soms ouders die jullie niet kunnen helpen. Maar we kunnen eigenlijk altijd helpen. We kunnen altijd de situatie verbeteren. Wil dat zeggen dat na een periode van 2 weken dat alles op zijn plooi is gevallen, alles perfect is? Nee, dat is zeker niet altijd. Dat hangt echt een beetje af van de context, van de leeftijd, maar ook van ja, de praktische zaken. Van gaat het kindje bood voltijds naar de crash, wil de crash meegaan in ons verhaal. Dus dat zijn soms gewoon zaken die we niet altijd in de hand hebben, waardoor het misschien na 2 weken niet picture perfect is. Maar de situatie gaat altijd, als we van punt A naar punt B gaan, gaat altijd veel beter zijn. En dat is uiteindelijk waar we naartoe werken, om de situatie draaglijker te maken voor de ouders, om meer handvatten te geven en dat er gewoon meer oplaadmomenten kunnen zijn voor de ouders. Want daar sta ik echt wel enorm achter, dat je als ouder, dat is gewoon een enorme verantwoordelijkheid en dat is gewoon een enorm vermoeiende taak om ouder te zijn. Dat is iets wat echt allesomvattend is en zeer ingrijpend is en zeer intensief is. En als je dan een kindje hebt dat heel, heel slecht slaapt, dan gaat dat een enorme impact geven op wie dat je bent, hoe dat je dan in je leven staat, op je relatie, op iets algemeen, op hoe dat je misschien geen energie meer hebt om nog iets voor jezelf te doen, dat je neerslachtig bent en dergelijke. Dus alleen mijn doel is altijd om, oké, hoe gaan we ervoor zorgen dat die ouders... meer drive kunnen krijgen, zich beter voelen in hun vel, want dat gaat automatisch een heel positieve impact hebben op die ouder-kindrelatie. En ja, dus dat is eigenlijk waar ik echt altijd naartoe streef. Maar dus, we gaan duiken in die verhalen. Ik ben, ik ben benieuwd of je ze even interessant zult vinden als ik. In elk geval, we gaan erin vliegen. Een eerste verhaal dat me bijgebleven is, dus ik spreek hier altijd over trajecten. Hè? Dus ik heb zeker ook heel veel losse consultaties gehad. Maar die trajecten, ja, natuurlijk, als je 2 weken lang met iemand samenwerkt, ja, dat blijft natuurlijk net iets beter hangen. Je zit echt zo'n beetje samen in die trenches, hè? Met die ouder en je wilt uiteraard gaan naar een goed resultaat, waarbij de ouders op het einde zoiets van oké, dit was echt investering waard, ik ben blij dat ik die kans heb genomen. Of dat ik het heb gedaan, zal ik maar zeggen. Maar dus, er was een babytje van ongeveer 8 maanden, ze was 8 maanden, en dat babytje viel telkens in slaap aan de borst. Tot op zich, tot daar eigenlijk oké, maar... ja, het babytje moest bij elk dutje en bij bedtijd eigenlijk in slaap vallen aan de borst. En mama kon niet de ruimte verlaten. Dus dat zorgde ervoor dat de mama eigenlijk bij elk dutje, op dat moment deed dat babytje 3 dutjes per dag, elke keer in bed ging liggen en de baby eigenlijk in slaap ging voeden en niet weg kon. Want van zodra ze eigenlijk opstond, werd het babytje wakker en begon te huilen. Dus 3 keer per dag ging die mama in een pikdonkere kamer gaan liggen met haar babytje, met de witte ruis op. Kon ze niet even op haar telefoon gaan of even een boekje lezen. Nee, lag ze daar eigenlijk met haar baby. En je kunt zeggen, ja, super dat kon ze een beetje bijslapen, maar toch 3 keer per dag. Plus, vanaf bedtijd deed ze dat ook en bleef ze ook bij haar babytje. Dus die mama was een beetje in een patroon beland waar dat ze dat uiteraard uit liefde deed voor haar babytje. Maar dat ze wel besefte van, ja, ik heb gewoon geen eigen leven meer. Haar partner deed dan alles een beetje van het huishouden, hè, omdat ja, de mama eigenlijk s'avonds vanaf 7 uur eigenlijk in bed lag. Ze zei ook van, ik begin me echt steendood te vervelen. Ik begin me ook te ergeren aan mijn baby, omdat ik daar eigenlijk ja, niet altijd zin in heb. Ik heb geen sociaal leven meer. Ik kan niet afspreken met vriendinnen. Dus ik herinner me nog dat gesprek, dat ze zich daar heel schuldig bij voelde. Aan de ene kant is zoiets van, ja, ik wil dat doen voor mijn kind. En dat is ook de reden waarom dat we tot dit punt zijn aanbeland. Dat ik het nu 3 keer per dag doe en vanaf bedtijd. Maar tegelijkertijd merk ik gewoon van, het wordt niet beter. Het neemt veel dan weg van wie ik ben. En ik heb gewoon geen relatie precies meer met mijn partner. We zien elkaar bijna niet meer. Ik zie mijn vriendinnen niet meer. En ze voelde gewoon aan van, ook al wil ik dat graag doen voor mijn kindje, wil ik er graag zijn voor mijn kindje, dit moet toch ook anders kunnen. En met dat vraagstuk kwam ze eigenlijk bij mij terecht, van kunt jij mij helpen? Want ik wil wel ook nog altijd graag borstvoeding blijven geven. Want dat is ook iets waar vaak ouders bang voor zijn, van oei, ja, als ik mijn kindje ga leren slapen, dan moet ik misschien ook de borstvoeding afbouwen. En dan kon ik haar meteen geruststellen van, don't worry, je gaat zeker borstvoeding kunnen blijven geven. We gaan eigenlijk uw babytje helpen aan meer handvatten om zelfstandig in slaap te vallen. Dus zonder dat ze eigenlijk aan de borst in slaap hoeft te vallen. En dat we gaan werken aan, want het kindje was al 8 maanden, aan lekker leren doorslapen. Want ook 's nachts natuurlijk kwam dat babytje verschillende keren voor een nachtvoeding. En mama, ja, ik zeg het, zat er een beetje onderdoor en voelde zich enorm schuldig dat ze daar eigenlijk hulp voor inschakelde. Maar tegelijkertijd voelde ze ook aan alles aan van, dit kan ook zo niet meer verder. En ze zag het niet zitten om dat op eigen houtje aan te pakken. En ze wilde daar eigenlijk iemand bij. En ze schonk mij dan gelukkig dat vertrouwen. Dus we hebben daar uiteraard stap voor stap aan gewerkt. We konden uiteraard niet van de ene dag op de andere dat babytje gewoon wakker in bed leggen en de kamer uitwandelen. Dat zou veel te veel traantjes gegeven hebben. En mama zou daar eigenlijk ook helemaal niet voor open gestaan hebben. Dus wat hebben we toen gedaan? Ze hebben gekeken van, oké, hoe valt je babytje nog in slaap? En soms in het weekend bijvoorbeeld gingen ze wel eens wandelen en viel de babytje ook soms in de draagzak in slaap. Dus ze hebben geprobeerd om eigenlijk andere associaties te gaan invoeren, om de baby eigenlijk niet altijd alleen maar aan de borst in slaap te laten vallen en om dan eigenlijk te gaan oefenen tegelijkertijd om in slaap te vallen in het bedje en daar dus wel wakker weg te leggen, maar dus via een zachte slaaptrainingsmethode waarbij het kindje eigenlijk getroost kon worden. En want uiteraard is dat normaal, dat ja, als dat babytje plots wakker in bed gelegd werd, ja, dat ze zoiets ging hebben van, wat moet ik nu doen? Wat is hier van de bedoeling? Ik weet niet hoe dat dit werkt. Wat moet ik? Allee. En uiteraard is dat logisch dat het kindje dan gaat huilen, omdat ja, dat is een hulpkreet naar mama van, hey, wat moet ik nu doen? Kunt je mij helpen? En dat is effectief ook wat we gedaan hebben. We hebben het kindje geholpen om uiteindelijk dus zonder die borst in slaap te vallen. En we zagen eigenlijk dat kindje dat eigenlijk enorm snel begon op te pikken. Dus waar de mama eigenlijk zo bang voor had van, oh, mijn kindje gaat dat niet kunnen. En ik weet dat niet, ik heb dat zo aangeleerd. Hè, dus dat gaat heel moeilijk zijn voor mijn baby. Wel, dat was het eigenlijk niet. Het kindje pikte dat eigenlijk heel snel op. En je zag eigenlijk na een paar dagen dat dat eigenlijk steeds beter begon te gaan. En dat ze eigenlijk ook 's nachts steeds langere blokjes begon te slapen. En we hebben eigenlijk na 2 weken... met een perfect slapertje kunnen afronden. Wat dat eigenlijk toch wel indrukwekkend is, als je ziet van waar dat ze kwamen. Maar na die 2 weken sliep dat kindje door, kwam die op regelmatige tijdstippen overdag voor een voeding. Mama is gewoon borstvoeding kunnen blijven geven. Tijdens het traject hebben we die nachtvoeding rustig kunnen afbouwen, waardoor die productie van mama ook rustig is kunnen volgen, zonder dat die is teruggevallen. En de mama was eigenlijk enorm enthousiast en blij en opgelucht. En die had echt het gevoel van, ja, ik herinner me nog zo in dat afrondgesprek dat hij echt zei van, je hebt echt mijn leven veranderd. En mijn rol als mama. Ik kijk er echt naar uit om mijn kindje in bed te gaan leggen. Ik kijk er naar uit om een voeding te geven. Omdat ik gewoon weet van, dit is echt een voeding waarbij mijn kindje echt gaat eten. En echt waarvan ze gaat groeien, bij wijze van spreken. Zei ze, in plaats van dat ze mijn borst gewoon gebruikt om in slaap te vallen. En ja, ik weet dat niet. Dat was echt een heel fijn moment. En het is mij mooi bijgebleven. En om maar te zeggen dat, de ouders kunnen soms bang zijn van, oei, ja, mijn borstvoeding gaat dat misschien niet lukken. Dat kan wel perfect lukken. Dus dat is het fijne ook aan een traject, dat stap voor stap bekeken wordt en dat we kunnen bijsturen waar nodig. En dat mama ook kan aangeven van, oei, dit gaat nu eventjes te snel voor mij. Ik merk dat mijn borsten echt wel pijn doen van het misschien te snel afbouwen van een nachtvoeding. En dan kunnen we daar eigenlijk ook weer gaan bijsturen van, oké, we gaan dat nu en zo aanpakken. Zodanig dat eigenlijk alle partijen zich goed voelen in dat verhaal. En dat is uiteindelijk... Dat is uiteindelijk het doel en dat is toen mooi gelukt. Een ander verhaaltje is van een jonge peuter. Dat was een kindje van 1 jaar. Een jongetje. En die sliep eigenlijk in een babynestje tussen beide ouders. Altijd. Dus die sliep daar eigenlijk heel de nacht in. En overdag sliep hij regelmatig in zijn buggy. Of ook daar in bed. Nu, mama of papa moesten daar nu wel niet bij blijven liggen, maar die sliep dus wel in dat babynestje. In een groot bed. Voor een kindje van 1 jaar, die natuurlijk uiteraard al kan kruipen en zo, is dat natuurlijk niet een veilige situatie. En daarbij kwam ook wel dat babytje eigenlijk altijd zo'n beetje een geborgen gevoel had gehad van dat babynestje. En ook totaal... niet gewend was aan de bewegingsvrijheid die hierbij komt kijken van een gewoon babybedje. Dus dat kindje had wel zijn eigen kamertje, had zijn eigen bedje, maar had daar eigenlijk nog nooit in geslapen. Of had daar al een paar keer, de ouders al een paar keer een poging gedaan tot, maar dat kindje ging dan echt gaan krijsen. En ja, elke keer hadden ze die poging gewoon gestaakt van oké, dit gaat niet lukken, op terug naar het nestje. En mama klopte bij mij aan, omdat ze zoiets had van, mijn kind is daar letterlijk aan het uitgroeien. Aan 1 jaar, dat nestje werd gewoon te klein. En ze zei, dat lukt mij niet om mijn kindje te leren slapen in zijn eigen bedje. Kunt jij mij helpen? En uiteraard, dat heb ik gedaan. Dat was echt wel niet zo eenvoudig, omdat inderdaad dat kindje was dat totaal niet gewend om die bewegingsvrijheid te hebben. Dus dat kindje rolde niet in zijn slaap, ging niet op zijn buik liggen in zijn slaap, lag altijd gewoon op zijn rugje, een beetje bewegingsloos. En plots, dat was een beetje alsof hij eigenlijk een jaar lang eigenlijk een beetje ingebakerd was geweest. Dus plots moest hij leren slapen in een bedje, een gewoon babybedje. En dat was voor hem, voelde dat zo onwennig, dat hij onmiddellijk uiteraard begon te huilen. En dat was wel niet zo gemakkelijk, omdat we konden dat ook niet echt... gaan wegnemen. Je kunt dat ook niet echt stap voor stap aanpakken, want dat babynestje was nu eenmaal te klein en je kon dat niet gaan afbouwen of zo. Dus dat was echt wel oké, we gaan echt wel nu gaan oefenen in een babybedje. En dat kindje huilde wel. En dat was wel niet gemakkelijk, maar we hebben dan toen echt wel met de mama goed besproken van oké, we gaan echt wel zorgen dat het kindje eigenlijk zo weinig mogelijk huilt. Dus we gaan dat kindje echt wel veel gaan troosten. Om echt wel die handvatten te gaan geven van oké, het is oké, je bent veilig. Want het kindje was waarschijnlijk ook vooral een beetje in de war. Hè? Van wat is dat hier? Ik ken dat hier niet. Dit is niet voor mij vertrouwd. Dus uiteraard heel logisch ook weer dat het kindje gaat huilen en gaat een hulpkreet hebben van oei, mama, wat is hier van de bedoeling? Mama heeft toen echt wel is heel dapper geweest en heeft dat kindje echt wel veel getroost. Maar het is wel waar dat toen in het begin echt wel die eerste nacht was wel intens. Kindje heeft toen veel gehuild, maar mama heeft die continu gaan troosten. En mama is echt wel, ik herinner mij dat echt wel heel dapper is geweest en niet heeft toegegeven. Dus heeft niet gezegd van oké, laat maar, ik ga terug naar dat babynestje. Het feit dat ik op dat moment in Canada woonde, had ook wel zijn voordelen, want door dat uurverschil was het in België, op het moment dat het avond was in België, was het bij mij nog namiddag. Dus ik kon daar nog wel zo tijdens dat proces zelf gaan coachen en gaan ondersteunen. Dus zij hield mij de hele tijd op de hoogte, dus ik was echt wel zo'n beetje haar sparringspartner. Zij hield mij altijd op de hoogte van, het gaat zo en zo, wat zou ik nu doen? En ik kon daar echt wel in steunen en in coachen. En zo hebben we dat eigenlijk echt wel op een consequente manier kunnen aanpakken voor dat kindje. En je merkte wel dat eens dat hij dat vertrouwen had van oké, mama komt eigenlijk altijd terug, ik ben veilig, hij kende wel zijn kamertje van daar overdag af en toe te vertoeven, dus het was niet een vreemde omgeving voor hem. En dat je dan merkte dat hij wel begon te kalmeren en dat hij wel zo een beetje dat vertrouwen begon te krijgen van oké, ik ben blijkbaar wel veilig, het voelt wel onwennig voor mij, maar oké, ik kan misschien wel slapen. Want het was niet dat hij niet zelfstandig in slaap kon vallen, want dat kon hij dus wel, maar het was vooral het babynestje gegeven dat dus echt wel dat probleem vormde van dat hij precies ja, een heel jaar had ingebakerd geslapen. En eens dat hij in slaap lag, merkten we wel van dat hij wel nog wat wakker werd s'nachts, maar dat was zo... Ja, hij kreunde zo wat, hij weende zo heel eventjes en dan viel hij terug in slaap. Dus die leercurve ging eigenlijk pijlsnel. En je merkte eigenlijk ook na een aantal dagen dat die mama mij zei van... Dat ze zei, maar ik heb het gevoel dat hij het fantastisch vindt nu. Hè? Dat hij lekker kan rollen, lekker op zijn zij kan liggen, lekker kan... Ja, want hij begon echt zo 180 graden te draaien in zijn bedje. En allee, dat hij echt zo een beetje van zijn vrijheid begon te genieten van... Oeh, I'm free. En dat die leercurve eigenlijk echt wel steil omhoog ging. En dat die mama echt achteraf zo blij was van oké, oef. En dat ze wist van oké, bij een volgend kindje ga ik dat babynestje zeker niet zoveel gebruiken. Ik heb haar zelfs afgeraden om dat babynestje nog te gebruiken om te slapen. Ik heb daar een blog over trouwens, waarom ik absoluut tegen het gebruik van een babynestje ben. Heeft er ook mee te maken dat ik effectief een tijdje in Canada heb gewoond en dat die daar eigenlijk gewoon verboden zijn. Dus dat zou nu al, denk ik, een belletje moeten doen rinkelen, dat babynestjes geen veilige optie zijn voor je kindje. En dat we die eigenlijk zo weinig mogelijk willen gebruiken. En als je ze gebruikt, dat je die enkel gebruikt tijdens de wakkertijd. Of in elk geval wanneer dat jij wakker bent en dat je echt wel een toezicht kunt houden. Maar goed, we gaan het nu hebben over een derde verhaaltje. Dit was terug een babytje. En mama kwam bij mij omdat het kindje eigenlijk s'nachts heel veel wakker werd en heel veel dronk s'nachts. Het was een babytje van ook 8 à 9 maanden. En het kindje ging eigenlijk voltijds naar de crash, dus de ouders werkten fulltime. En het feit dat het kindje zo slecht sliep s'nachts had dus echt wel een zware impact op hun. Omdat ja, ze waren kapot en ze moesten voltijds werken. Het kindje ging eigenlijk voltijds naar de crash. En, maar al snel kwam ik te weten van het probleem lag op dat moment eigenlijk wel volledig eigenlijk bij de crash, in die zin dat... Enfin, niet per se dat de fout daar lag, maar dat het probleem eigenlijk niet aangepakt kon worden doordat er op de crash een afspraak, zal ik maar zeggen, dat babytjes niet wakker gemaakt mogen worden. Hè? Dus een babytje en slapende baby's maken wij niet wakker. Allemaal goed en wel, maar deze baby haalde telkens de schade van 's nachts overdag in en bleef dus in dat patroon hangen. Dus die baby sliep 4-5 uur overdag op de crash, sloeg ook maaltijden over op de crash en vervolgens was dat kindje eigenlijk niet moe voor de nacht, was echt een nachtbraker, werd regelmatig wakker en had ook op dat moment veel honger. Want dat babytje moest natuurlijk op 24 uur tijd zijn calorieinname krijgen. Dus we zaten daar een beetje vast van oké, dus als we daaraan willen werken en we kunnen onmogelijk aan die nachten gaan werken als er telkens overdag veel slaap wordt ingehaald. Dus dat gesprek is toen aangaan met die crash van oké, we begrijpen dat jullie als policy hebben van wij maken geen slapende baby wakker, maar kunnen we toch even rationeel naar deze case gaan kijken van oké, een babytje van 8-9 maanden dat 5 uur op een dag slaapt, kunnen we misschien wel overeenkomen dat dat te veel is. Maar ze wilden daar niet van afwijken. En dat was een heel groot frustratiepunt van die mama. Omdat, ze had zoiets van, we zitten wel vast, we kunnen daar niet aan werken. En ik moest dat ook wel bevestigen. Ik zeg, kijk, we kunnen wel wat een klein beetje sleutelen aan die nachten, maar zolang dat die in dat patroon zit, waarin dat ze ook nu, was ook al een paar weken in zat, en waar dat ze ook aan gewend was geraakt, ik zeg, dat is heel moeilijk, dat is een soort van werken aan een jetlag, waarbij... je steeds blijft vliegen, bij wijze van spreken, dus waarbij je kind gewoon niet eraan kan wennen om iets nieuws te implementeren, aangezien het kind gewoon al die slaap aangeboden blijft krijgen overdag. En dus de enige optie was in feite om te veranderen van crash. Dus dat is eigenlijk een beetje een redelijk verregaande optie. Ik heb dat ook maar 1 keer meegemaakt, moet ik zeggen, in al mijn trajecten. Daarmee is ook mijn jongen bijgebleven. En mama was wel Nederlandstalig, maar zij woonde eigenlijk wel in Wallonië. En zij heeft toen gelukkig heel gemakkelijk een andere crash gevonden. Misschien waren dat andere tijden 5 jaar geleden. En dat ging allemaal wat gemakkelijker, I don't know. Maar Maar ze heeft toen redelijk vlot een andere crash kunnen vinden en we zijn op dat moment eigenlijk van start gegaan. En dan merkten we eigenlijk door te werken aan die routine, en waarbij we echt wel instructies gaven aan de crash, van kijk, aan 8-9 maanden willen we eigenlijk werken aan een routine van 2 dutjes per dag. En willen we eigenlijk toewerken richting doorslapen, waarbij het kindje eigenlijk voldoende kan eten overdag. En dus niks hoeft in te halen 's nachts. En zijn we eigenlijk stap voor stap dat gaan implementeren. En zoals ik zei, het was echt zo'n beetje als met een jetlag, waarbij het kindje dus niet bleef vliegen op dit moment. Dus echt wel komen wennen aan, stap voor stap aan. Dus stel dat je naar Thailand vliegt, dat is een uurverschil geloof ik van 6 uur. De eerste nacht ga je misschien nog 6 uur willen, ik geloof dat het uitslapen is, 's ochtends. Omdat je nog de routine van België wilt, dat dat nog eens in je systeem zit. Maar na een paar dagen ga je steeds vroeger beginnen wakker worden en ga je eigenlijk in het ritme van Thailand komen. En dat is eigenlijk een beetje hetzelfde als we echt een grote routinewijziging doen bij slaaptraining. Dat gaat niet van de ene dag op de andere, omdat het kindje eigenlijk zijn interne klokje daaraan moet beginnen wennen. En op die manier merk je dan wel op die periode van 2 weken dat het eigenlijk stap voor stap eigenlijk steeds beter begon te gaan. En dat kindje eigenlijk op het einde in een fijn ritme zat voor haar leeftijd. En wat dat gewoon super was, omdat die ouders hadden het gehoord van oké, we hebben nu een crash gevonden die ons wil volgen hierin. Ons kindje slaapt nu door, wij werken voltijds en we voelen ons echt wel terug beter in ons vel. Want die ouders waren eigenlijk echt wel op uitgeput. En in het weekend was dat vooral echt zo dat die in shiften gingen gaan bijslapen. En dus dat die elkaar zo afwisselden, zodat de ene en de andere kon gaan bijslapen. Maar ja, die deden verder niks meer in het weekend, omdat die eigenlijk echt wel uitgeput waren, wat uiteraard niet de bedoeling is van het ouderschap. Of toch niet op die leeftijd. Uiteraard, een newborn kan zeer, zeer uitputtend zijn en dat hoort er allemaal bij. Maar zo rond de leeftijd van 8 à 9 maanden is dat niet meer de bedoeling dat je volledig uitgeput door het leven strompelt. Nee, dat is eigenlijk niet meer de bedoeling. Dat was echt wel een verhaal dat mij echt wel bijgebleven is. Dus soms is het echt wel een kwestie van een keer te gaan horen van met de mensen die eigenlijk mee instaan voor de zorg van jouw kindje, dat jullie allemaal op dezelfde golflengte zitten. Ik denk dat dat echt wel heel belangrijk is, ook voor je eigen mentale welzijn, zal ik maar zeggen, dat je het gevoel hebt van, oké, iedereen heeft hetzelfde... wil hetzelfde doen bij mijn kindje, maar iedereen heeft hetzelfde goede intenties voor mijn kindje. En ik zeg niet dat die eerste crash geen goede intenties had. Het was gewoon een regel waar dat ze niet van wouden afwijken. En een regel die eigenlijk buiten proportie was, aangezien het kindje eigenlijk dermate veel sliep. Zouden ze in mijn ogen kunnen gezegd hebben van oké, het is wel waar dat ze eigenlijk wel veel slaapt, zeker tegenover haar leeftijdsgenootjes. Oké, we staan er voor open om haar misschien toch te willen wakker maken. Maar ze waren daar eigenlijk heel... standvastig in, dat was een regel en die gelden voor iedereen. En mama is toen moeten veranderen van crash. En ik denk dat ook wel mooi aantoont dat je eigenlijk op het moment dat je op zoek gaat naar een crash, als je zwanger bent en zo, dat je echt wel goed gaat gaan kijken, want zijn we eigenlijk een match met elkaar. Stel dat ik afkom met, wilt je mijn kindje misschien een keer wat later in zijn bedje liggen, of wilt je mijn kindje een keer wakker worden? Zouden jij dat zien zitten? Of zouden jullie dat doen? Dat zou daar eigenlijk idealiter ja op moeten zijn. Of dat je elkaar toch een beetje ergens tegemoet kunt komen. Want ik weet ook wel dat tegenwoordig het niet zo gemakkelijk is om nog überhaupt een crash te vinden. Dat je al blij moet zijn dat je één hebt. Dat is eigenlijk jammer. Dat je daarin een beetje gedwongen wordt om een crash te nemen die gewoon überhaupt vrij is. Maar ik zeg het, gelukkig is dat echt wel een uitzondering dat ik toen heb meegemaakt. Dus ik kan me inbeelden dat eigenlijk in de praktijk gelukkig niet zo heel vaak voorkomt. Dan heb ik nog 2 verhaaltjes. Ik ging er 5 vertellen. Ik denk, ik ben er iets langer over aan het doen dan ik gepland had. Het is eens dat ik erover begin te vertellen, dan ben ik helemaal in mijn flow. En ik vind het wel eens leuk om echt even zo in die herinneringen te gaan graven. Ik hoop dat jij het ook interessant vindt. Dus een ander verhaaltje is eigenlijk van een kleutertje. Op dat moment geloof ik woonde ik al terug in België. Ik zie mij nog zo hier zo zitten met die mama in een call. En die mama was recent uit elkaar gegaan met haar partner. Dat kindje was 3 jaar ongeveer, ging al naar school. En ze deden co-ouderschap in feite, dus waarbij ze in het midden van de week eigenlijk wisselden. En het kindje ging eigenlijk heel vlot slapen bij de papa, maar bij de mama ging het eigenlijk helemaal niet vlot slapen. Ging altijd gepaard met veel drama en veel gedoe. En de mama had bij het kindje eigenlijk een postpartum depressie gehad, hè, toen het kindje een baby was. En sindsdien had zij echt een enorme, enorme afkeer van huilen en kon ze daar absoluut niet tegen. Dus zij kon dat niet verdragen dat haar zoontje huilde bij bedtijd. En de oplossing die ze daar eigenlijk voor had gevonden, was om elke avond dat kindje bij haar was, een babysit in te schakelen. Dus elke avond dat dat kindje er was, kwam er een babysit langs om hem in bed te stoppen. En ging dan nadien terug naar huis. Ik was echt wel mind blown door dit verhaal. Omdat ik aan de ene kant uiteraard knap dat de mama een oplossing had gevonden. Hè, en dat ze eigenlijk voor haar eigen welzijn opkwam. Omdat ze zoiets had van, ik kan dat niet tegen. Ik moet echt wel daarop letten. Maar langs de andere kant natuurlijk super jammer dat ze eigenlijk haar kindje niet meer in bed kon stoppen. Dat is eigenlijk een schoon momentje. Zeker bij een kleutertje is dat zo'n beetje een bonding momentje waarbij je kunt vragen, hoe was het nog op school? En wat vond je leuk vandaag? En wat is het leukste wat je hebt gedaan vandaag? En ja, dat werd daar eigenlijk een beetje ontnomen doordat ze eigenlijk, doordat er eigenlijk elke avond iemand anders haar kindje in bed kwam stoppen. En waarbij dat eigenlijk wel vlot ging. En ze wist ook dat dat bij de papa ging. Dus ze voelde zich ook een beetje gefaald als moeder van, waarom gaat dat bij mij niet? Waarom doet mijn kind, waarom helpt mijn kind bij mij wel? Dus ja, ze kwam eigenlijk met die hulpvraag naar mij van, Sally, kun je mij daarbij helpen? En uiteraard kon ik daarbij helpen. En stap 1 was, bel uw babysit af. En ze vond dat super spannend. Ze zei, ja, maar ik weet niet dat ik dat ga kunnen. Kindje dat veel huilt en zo. Ze kon daar echt niet tegen. Maar ze was heel, heel open tegen mij. Dus ik had ook het gevoel dat ze zo wel veel had aan die gesprekken met mij, om dat ei ook dat ze had kwijt te kunnen. Want ze schaamde zich daar eigenlijk ook wel voor. En ze voelde wel zo dat vertrouwen bij mij gelukkig van, oké, ik kan dat zeggen, hoe dat ik me daarbij voel en waarom ik dat tot dat besluit ben gekomen, om dus een babysit in te schakelen. En we zijn eigenlijk aan de slag gegaan. Mijn kleutertje is altijd heel leuk om te gaan visualiseren van, oké, wat is hier juist de bedoeling? Wat gaan we doen? We gaan op het potje gaan. We gaan onze pyjama aan doen. We gaan onze tandjes poetsen. Dus dat we eigenlijk gaan visualiseren van, oké, hoe ziet het bedtijdritueel van uw zoontje normaal gezien uit? Oké, we gaan op voorhand gaan knutselen en gaan visualiseren en gaan bespreken met het kindje van, oké, zo gaat het eruit zien. En we gaan ook standvastig zijn op het moment dat we het kindje in bed stoppen. Gaan we niet onmiddellijk gaan panikeren als hij zou beginnen zeuren of beginnen huilen. We hebben ook andere tools erbij gehaald, zoals een slaapwekkertje doen, om te gaan visualiseren, kijk, het is nu bedtijd, omdat dat iets objectiever is. Hè? Want als jij als ouder zegt, van het is nu tijd om te gaan slapen, ja, je kunt je dat wel zeggen, maar het is makkelijker om een ouder tegen te spreken dan een wekkertje dat plots rood is. Want dat wekkertje kun je niet gaan tegenspreken, het is rood. En dat helpt vaak voor kindjes om dat objectiever te zien en dat makkelijker te accepteren van, oké, inderdaad, mijn schaapje is hier rood, dus het is bedtijd. En dat ging eigenlijk echt wel vlot. Dus dat kindje was heel enthousiast dat zijn mama eigenlijk met hem had zitten knutselen. En zijn mama eigenlijk, ik had die heel goed gecoacht natuurlijk, op een enthousiaste manier eigenlijk over het bedtijdritueel sprak. En dat ze eigenlijk al op voorhand zei van, oh, kijk er naar uit om jou straks in bedje te stoppen, hè, want onze babysit kan niet komen vandaag. En dat ze eigenlijk haar kindje daar eigenlijk goed op heeft voorbereid van, kijk, vanavond ga ik het zijn en we gaan het op een nieuwe manier aanpakken. En het kindje was daar eigenlijk heel ontvankelijk voor en is daar eigenlijk helemaal zitten. Dus het ding was, en dat beseften ze achteraf ook, dat ze een beetje in een negatieve spiraal waren beland, waarbij er volgens mij vooral veel negatieve aandacht werd gevraagd. Dus huilen en zo, dat is aandacht vragen. En negatieve aandacht is ook aandacht. En een kind heeft gewoon x aantal aandacht op een dag nodig. En dat kan positieve aandacht zijn, dat kan negatieve aandacht zijn. Dus ik vermoed dat dat kindje echt wel een beetje aandacht van zijn mama miste. En dat hij wel heel flink was met die babysit. Maar dat er eigenlijk vooral een beetje naar die kern moest gekeken worden van oké, hoe komt dat, dat je kindje dat heeft? Hè? Vaak was dat ook het felste op de dag dat hij terugkwam van met zijn papa, omdat hij zijn mama had gemist. En dus wouden we eigenlijk daar ook vooral op gaan zitten van oké, 1-op-1 tijd inbouwen, minder schermtijd, echt wel op de grond gaan zitten met je kindje en een half uurtje spelen. Start met 10 minuutjes, maar echt zo dat containerke, zal ik maar zeggen, met positieve aandacht te gaan vullen. Zodat hij minder nood had aan extra aandacht, extra negatieve aandacht dan bij bedtijd. En we merkten wel dat dat eigenlijk heel snel resultaat bracht. Dat kindje echt wel fijn vond en zich bekeken voelde en zich in de belangstelling voelde door zijn mama. En dan was er nog het element van 's nachts, want dat was ook wel zo dat je 's nachts dan wel wakker werd. En dus effectief trippel-trappel naar zijn mama ging en dan verder in bed mocht slapen bij mama. En op zich vond de mama dat wel oké, want zij miste haar kindje heel erg op het moment dat hij bij zijn vader was. Maar zij had ondertussen een nieuwe partner en die bleef soms slapen. Dat was nog een redelijk prille liefde, als ik me goed herinner. En die bleef soms slapen en ze vond het dan wel een beetje vervelend dat haar zoontje... Ze zei, dat kan niet elke dag. Soms kan dat misschien wel eens, maar... Dus ze zei, het zou wel fijn zijn dat hij zich veilig genoeg voelt in zijn eigen bedje om ook gewoon daar een hele nacht door te slapen. Dus dat is ook iets wat we dan... de mama had zoiets van, als trippel trappel, kom bij mij liggen. Oké, ze liet dat gewoon toe, omdat ze niet die strijd wou aangaan en dus geen traantjes wou horen. Dus ook daar heb ik haar moeten coachen van, oké, dit gaan we nu wel doen, hè. Als hij uit zijn bedje komt. We gaan ook afspraakjes maken van, kijk, dat willen we eigenlijk niet meer. We willen dat je eigenlijk in je bedje blijft totdat je schaapje groen is. Dus je gaat op dat moment moeten opstaan en bij zijn handje nemen en hem terug naar zijn bedje brengen. En dat vond ze wel heel spannend om te doen, omdat ze wou haar zoontje ook niet teleurstellen. Maar ook daar weer hebben we dat besproken van, kijk, we gaan dat op voorhand bespreken met hem. Waarom willen we dat niet? Waarom dit en waarom dat? Echt om het kindje eigenlijk zelf ook aan boord te krijgen. En de eerste nacht, uiteraard uit automatisme, kindje wordt wakker, trippel trappel, gaat naar zijn mama, puur uit automatisme. En dan heeft mama echt nog eens de regeltjes besproken met kindje, van kijk, hier is jouw postertje, we gaan het nu en zo aanpakken. En het zoontje vond dat niet super leuk, maar de grote waterval van tranen bleef wel gelukkig uit. Dus waar dat mama echt wel bang voor was, was dat dan heel, heel moeilijk ging gaan, maar doordat we eigenlijk alles... Hoe hadden we kunnen bespreken, hoe hadden we kunnen visualiseren en heel veel positieve aandacht hadden kunnen geven en hem en het ventje echt wel, het jongetje in zijn kracht hadden kunnen zetten, was dat eigenlijk allemaal veel beter meegevallen. En dan merkte hij ook weer echt die leercurve die pijlsnel naar omhoog ging. En na een paar nachten kwam dat kindje eigenlijk zelfs niet meer uit bed en sliep hij eigenlijk gewoon lekker door in zijn bedje. En de mama was daar eigenlijk wel echt wel blij mee. En ze zei ook van, kijk, als hij ook ooit een keer een moeilijke nacht heeft, dan mag je zeker bij mij komen liggen, want ze vond dat eigenlijk op zich geen probleem, maar ze zei, ik wil niet dat dat iets is wat dat elke nacht is. Dus we zijn elkaar daarin, we begrepen elkaar daar volledig in. En ook daar, het traject heb ik eigenlijk op een heel positieve noot kunnen afsluiten. En de babysit kwam eigenlijk enkel nog om, als ze een keer weg moest. Dus ze was content. En dan nog een laatste verhaaltje, dat was van een tweeling, ook van 9 maanden, die veel ziek waren. En mama stond er heel vaak alleen voor, dus de papa die moest vaak naar het buitenland voor het werk. En die waren dus regelmatig ziek en de zorg kwam dan eigenlijk op haar terecht wanneer ze niet naar de crèche konden. En ze vond dat heel intens, omdat die kindjes eigenlijk ook slecht sliepen. Dus die deden slechte dutjes, die sliepen heel slecht 's nachts. En ze moest eigenlijk ook regelmatig sociaal verlof pakken om te kunnen zorgen voor haar kindjes, die regelmatig ziek waren. En ze voelde zich zo'n beetje in een negatieve spiraal van, ik heb zo geen momentje voor mezelf meer. Hè? Want haar werk was een beetje haar uitlaatklep, waar dat ze even zo haar gedachten kon verzetten. Maar heel vaak werd dat dus onderbroken doordat haar kindjes regelmatig ziek waren. En ze kwam bij mij terecht van, kijk, kunt jij mij helpen om mijn kindjes te leren doorslapen? Maar ik heb wel een tweeling, gaat dat? En uiteraard gaat dat. Wij helpen ook tweelingen. En als een van de weinigen in de industrie, volgens mij zelfs de enige, vragen we daar eigenlijk ook geen supplement voor. Omdat ik vind dat tweelingouders hem het al moeilijk genoeg. Alles moet al dubbel gekocht worden. Twee bedjes, twee maxicosis en noem maar op. Ik vind niet dat er bij een slaapcoach dubbel moet betaald worden of in elk geval een supplement zou moeten gevraagd worden. Helemaal in het begin deed ik dat wel, maar ik ben daar eigenlijk heel snel mee gestopt. Tweelingouders toch een extra hart onder de riem steken van kijk, I hear you, I see you. En dus mama kwam bij mij terecht. En ze zei, ik sta er vaak alleen voor. En ik heb maar twee handen. Kunt jij mij daarbij helpen zonder dat ik mijn kindjes keihard ga moeten laten huilen? Omdat ik kan mij gewoon niet in twee splitsen. En uiteraard kon dat absoluut wel. Die kindjes sliepen in dezelfde kamer. En mama zei van, moeten we die dan apart leggen of zo? En ik zei, nee, dat moet helemaal niet. Ze hadden ook net verbouwd. En ze hadden dat ook niet per se voorzien om een extra kamer erbij te zetten. Ze waren een beetje verrast door het feit dat ze een tweelingje hadden gekregen. En ze hadden niet per se een kamer extra, buiten dan een bureel, maar die ze ook wel nodig hadden. Dus idealiter bleven de kindjes eigenlijk op dezelfde kamer slapen. En dat was helemaal prima. Dus ik had dan aangegeven aanraden van kijk, we gaan die bedjes ietsje meer uit elkaar zetten. Dus dat ben al wat foto's gestuurd van de kamer. We hebben dan wit ruis geïntroduceerd. Zeg, okay, we gaan dat eigenlijk tussen beide kindjes zetten, een beetje als buffer. En we gaan echt wel een plan van aanpak volgen. Kindjes waren op dat moment toch thuis. Ze waren niet ziek op dat moment, want in principe gaan we niet slaaptrainen wanneer kindjes ziek zijn. Als ze verkoudheid hebben of zo, kan dat wel. Maar als ze echt ziek zijn, een oorontsteking of zo, gaan we dat niet doen, gaan we dat uitstellen. Maar ik geloof dat ze wel... ik denk dat ze echt wel voor de training had besloten, maar ik ga ze 2 dagen thuis houden. Dus zodanig dat we eigenlijk 4 dagen aan een stuk konden trainen. En zaterdag, zondag dan, plus nog maandag, dinsdag, dat we echt wel zo even full force konden ons focussen. En dat hebben we dan gedaan. Dus we hebben echt gewerkt aan die dutjes. We hebben gesleuteld aan dat in slaap vallen 's nachts en gesleuteld aan die nachten doorslapen. En ja, je raadt het al, mama was heel bang van, kijk, als baby A wakker wordt, dan gaat baby B ook wakker worden en ik kan mij niet in 2 splitsen. Hoe moet ik dat doen? Ik kan toch niet tegelijkertijd troosten, et cetera. Dus mama had daar heel veel schrik voor van, oké. En dat is eigenlijk ook een beetje de reden waarom die kindjes eigenlijk zo slecht waren beginnen slapen, is omdat... Ja, mama eigenlijk onmiddellijk altijd reageerde op enigszins welke baby die huilde, om de andere eigenlijk een beetje te sparen. Maar ze waren dus enorm afhankelijk geworden allebei om met hulp van mama in slaap te kunnen vallen. En natuurlijk, ja, ze sliepen allebei niet in exact hetzelfde ritme, waardoor ja, de ene werd misschien wakker om 1 uur 's nachts, de andere om 2 uur 's nachts en de andere om 3 uur 's nachts. Dus ja, dat wisselde elkaar continu af, waardoor mama zeer, zeer, zeer gebroken nachten had. Maar dus we gingen van start en op het moment dat eigenlijk de eerste baby huilde, ja, ik heb echt mama moeten overtuigen van kijk, ga niet onmiddellijk die kamer binnen. Ja, dat kan zijn dat hij zijn broertje gaat wakker maken, maar het kan ook zijn van niet. En we willen eigenlijk vooral een duwtje in de rug gaan geven van kijk, ik word even wakker in mijn bedje, ik huil, ik vind dat een beetje onwennig, want ik weet niet hoe ik zelf terug in slaap moet vallen zonder die hulp van mama. Maar we willen ook wel inderdaad dat duwtje gaan geven van ik ben eigenlijk wel veilig, ik ken deze plekje. Het is oké, okay. Ik ben eigenlijk nog wel moe, misschien kan ik gewoon wel verder slapen. En als het babytje zou blijven huilen, meer dan een paar minuten, dan op dat moment ging mama wel naar binnen om het babytje te gaan oppakken en te gaan troosten. En het kon zijn dat de andere baby op dat moment eigenlijk ook wakker werd, maar dan effectief de ene baby troosten, eventjes de andere baby troosten. En dus, omdat inderdaad, je kunt je niet in 2 snijden, maar je kunt wel al praten in dezelfde kamer tegen de andere baby van hey, ik ben hier, het is oké, ik kom dadelijk naar jou. Met eventjes je broodje aan het roosten. Eigenlijk op die manier eigenlijk dat, kan je eigenlijk ook al echt vooral eigenlijk al je stem gebruiken. Maar als puntje bij paaltje kwam, merkten we eigenlijk dat de andere baby eigenlijk zelden wakker werd van broertje. Want ja, ze zijn elkaars huiltjes, dat werd ons dus al lang gewend. En vaak slapen ze daar gewoon los door. En dat zie ik heel vaak bij tweelingen, dat ouders echt wel super bang zijn als ze elkaar gaan wakker maken. Maar zeker als de kamer gedeeld wordt met elkaar, zijn ze elkaars huiltjes echt al lang gewend. En ja, zelfs als dat niet zo is, dan gaat dat heel snel komen tijdens die slaaptraining, omdat bijvoorbeeld daarvoor de ouders het kindje altijd onmiddellijk gingen troosten. Nu is dat niet het geval, dus moeten ze wel even wennen van oké, hier wordt even gehuild. Maar net zoals dat in een crash gebeurt, als je kindje in een slaapzaal bij allemaal andere kindjes slaapt, ja, dan mag je ervan uitgaan dat er wel een keer op een gegeven moment een keer een baby zal aan het huilen zijn. En je mag er ook van uitgaan dat die begeleidsters dan niet allemaal binnen 3 seconden staan. Dus dat je kindje echt wel ook gaat wennen aan geluiden van gehuil. En dat niet wil zeggen van... Oké, ik moet hier onmiddellijk wakker worden. Nee, dat die gewoon gaan beginnen beseffen van, oké, ja, dit is een geluid dat ik ken, dat ik herken. Dat is niks om mij zorgen over te maken. Ik draai mij nog eens om en ik slaap verder. Dus we merkten eigenlijk dat als mama zich over die angsten heen zette van, oké, oei, mijn baby's gaan allebei wakker zijn, ik ga heel de nacht in de weer zijn, dan zei ik ook van, maar hoe zie je nachten er nu uit? Ah ja, dat is eigenlijk ook zo. Dus ik zei, ja, kijk, allez, het kan zijn dat het eventjes... erger wordt voordat het beter gaat. Soms is dat zo bij slaaptraining, van it gets worse before it gets better. Dat kan zeker vast gebeuren. Maar die leercurve is vaak heel, heel steil, omdat kindjes eigenlijk redelijk snel beginnen te snappen van, oké, ja, dit is hier de bedoeling, oké, ik ben veilig in mijn bedje. Oh ja, mama komt regelmatig eens langs. Het is eigenlijk oké. En dan merkten we eigenlijk dat die kindjes eigenlijk heel vlot dan onder de knie begonnen te krijgen. En na onze periode, ze zijn dan ook terug naar de crèche beginnen gaan. Alles verliep goed. We hebben heel positief kunnen afsluiten. En het schoonste bij dat verhaal was dat ze mij na een 3-tal maanden, geloof ik, een mailtje stuurde. Nog eens een beetje als follow-up, zou ik maar zeggen. Ze stuurde van, Nathalie, ten eerste, ja, je weet, zoals dat je weet, dat je mijn leven verandert. Dat had ze mij ook toen tijdens dat afrondgesprek gezegd. Maar ze zei, ik wou je ook laten weten dat mijn zoontjes niet meer ziek zijn geweest sinds de slaaptraining. En dat was voor mij wel zo van, wauw. Want dat was inderdaad echt een beetje een issue van, oké, ik moet continu sociaal verlof pakken. Ik ben altijd in de weer met mijn kinderen, die zijn altijd ziek. Want ja, als er dan één kindje ziek was, ja, dan hield ze wel allebei thuis. Want ze had zoiets van, ja, ik ga niet... Ja, ze dan eentje wel aan de crèche, een andere niet. Dus ze was veel thuis met haar kindjes. Ze stond er vaak alleen voor. Dat was een gegeven dat we niet meer, dat niet aangepast kon worden. Want ze zei, ja, mijn kindjes, je merkt gewoon dat die, doordat die veel beter slapen, dat die hun immuunsysteem een enorme boost heeft gehad. En ze zijn eigenlijk al 3 maanden niet meer ziek geweest. En ik herinner me dat wel, dat wel echt een schoon momentje was. Dat ik zoiets had van, wauw, allee, ja, super. Uiteraard zullen die achteraf nog wel eens ziek geweest zijn, hè, maar gewoon veel minder. Omdat die, ja, omdat die gewoon goed sliep nu. En ja, het is gewoon echt een schoon verhaaltje. Dus dat waren mijn 5 cases die ik graag wou bespreken. Ik heb er nog heel veel achter de hand dat ik zeg dat ik een keer zou willen bespreken misschien. Maar misschien komt het al een keer in een volgende versie. Laat zeker weten wat je van deze verhalen vond. Zeker als je op Spotify beluistert, kan je nu zo via een Q&A-achtig zoiets feedback geven over een aflevering. Doe dat zeker of like deze aflevering. Het zou mij enorm plezier doen. Sowieso, ja, ik vind mijn job iets... Fantastisch. Ja, het is mooi wat ik doe, wat mijn team doet. Wij helpen ouders aan meer handvaten in het ouderschap. Op die 5 jaar tijd heb ik ja, helaas ook wel zo een beetje de anti-slaaptraining mensen zien reizen. Ik vind dat heel, heel jammer, omdat die vaak schrik aanpraten aan ouders, angsten inspreken van als je kindje een paar minuten laat huilen, dan gaat je kind voorgoed verpesten, ga je de band verpesten met je kind. Wat uiteraard reinste onzin is en heel veel angst aanspreekt. En ook bij ouders die bijvoorbeeld meer dan 1 kindje hebben. Allee, stel je voor, je hebt 3 kindjes, je hebt net een babytje van een paar maanden. Jouw peuter heeft jou nodig. Je bent bezig met je peuter te troosten. En je hoort je baby huilen, maar je kan niet onmiddellijk bij jouw baby zijn. Oké, dan heb je nu je baby voorgoed verpest. Want je bent niet onmiddellijk naar je kind toegegaan. Je bent niet responsief geweest. Allee, ik bedoel, laten we even... Ja, misschien even terug normaal doen. Dat zeg ik soms, maar laten we gewoon normaal doen. Nee, maar echt, met slaaptraining doe je niks verkeerd. Je blijft absoluut responsief. Je gaat je kindje daar niet mee schaden. Dat is altijd in wederzijds overleg samen met je kindje gewoon van oké, wat heeft mijn kind nodig? Hoe gaan we dat hier aanpakken? Slaaptraining wil absoluut niet zeggen dat je de deur toe doet en dat je niet meer gaat kijken tot de ochtend. Dat is een zeer grote misconceptie. Slaaptraining wil ook niet zeggen dat je moet stoppen met borstvoeding. Slaaptraining wil ook niet zeggen dat je bijvoorbeeld je kindje niet meer naar de crèche kunt laten gaan. Allee, ik denk dat de verhaal die ik heb aangehaald misschien ook wel heel veel perspectief hopelijk hebben gegeven van oké, ja, op die manier kan het ook of op die manier kan het ook. Slaaptraining is echt wel het aanleren van gezonde slaapgewoontes op lange termijn. En als je soms iets hoort of iets leest van ja, maar je hebt eigenlijk gewoon je kind geleerd dat je 's nachts toch niet meer komt, weet dan dat dat pure onzin is. En dat is zeer jammer dat zo'n verhalen de ronde doen. Maar op het moment dat jij je kindje leert doorslapen 's nachts, dan gaat je kindje nog altijd huilen als er iets aan de hand is. Je hebt niet je kindje geleerd dat je 's nachts niet meer aanwezig bent. Want je kindje kan niet het verschil merken van 's nachts komt mijn mama niet meer, maar overdag kan ik wel nog huilen voor mijn mama. Nee, dat is een kind dat zou leren dat je geen aanwezige ouder bent, die gaat overdag ook niet meer huilen, want die denkt gewoon, ik word verwaarloosd. En een responsieve ouder die aan de slag wil met gezonde slaapgewoontes, dat is een hele goede en aanwezige ouder die wel in connectie en in verbinding gaat met zijn kindje. En waarbij de baby effectief wel goed aanvoelt van als er iets scheelt met mij, dan ga ik gewoon huilen. Als ik buikpijn heb, als ik oorpijn heb, als ik een vuile luier heb, ik ga gewoon huilen 's nachts, want mijn mama en papa gaan altijd komen. Dus... dat is jammer, dat er eigenlijk zo'n beetje, dat wordt zo'n beetje aangesproken van, ja, als je kind leert doorslapen, dan heb je basically geleerd dat je toch niet meer komt. Het is echt, allee. En het is eigenlijk spijtig dat je daar eigenlijk door dat proces moet gaan, om dat echt te beseffen dat eigenlijk onzin is. Maar dat heel veel ouders op die manier wel afgeschrikt worden van, slaaptraining zou ons kunnen redden. Allee, en redden is misschien echt een groot woord, maar ik geloof daar echt wel in, dat heel veel ouders relaties gered kunnen worden door eigenlijk een kindje eigenlijk gezonde slaapgewoontes aan te leren. Omdat slaapgebrek zo een enorme impact kan hebben op jezelf, op je gemoed, op je relatie. destijds werd slaapgebrek gebruikt als marteltechniek. Maar om maar te zeggen, dat slaapgebrek is zeer, 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 zeer zwaar en niet te onderschatten. En er zijn veel ouders die zoiets van, ja, maar mijn kind slaapt al zo lang niet door en ik ben heel responsief, dat. Maar je gaat daar op het einde van de rit geen medaille voor krijgen. Het is niet dat, en het wil ook niet zeggen dat die persoon een betere band met zijn kind gaat hebben dan jij, die wel misschien slaaptraining hebt gedaan. Dus laat je daar zeker vast niet door afschrikken. Ik krijg ook soms verhaaltjes van ouders die zo gewoon, ja, die zeggen, sturen van, oh, is dat waar? En is dat zo? En oei. En ik altijd zeg van, nee, het is oké. Je hebt niks verkeerd gedaan. Ik heb daar trouwens een blog over en ik heb daar ook een podcastaflevering over. Als je daar graag nog meer over wilt weten komen, met ook wat wetenschappelijke onderzoeken bij. Dus dat wil ik er toch nog even bij zeggen, dat iets is wat aan mij wel heel erg stoort. Maar ik heb ook wel ergens besloten om mijn energie daar niet aan te verspillen. Ik praat daar eigenlijk bijna nooit over op mijn Instagram en dergelijke. Ik merk ook wel, omdat de meeste, ik denk 90% van de mensen die mij volgen, zijn ook volledig mee in mijn filosofie. Dus ik heb ook al gemerkt in het verleden dat als ik mij daarover uitspreek, dat mensen zoiets zeggen van, maar dat weten we al, anders moet je dat niet vertellen, dat is oké, we weten dat al. Maar het is gewoon jammer dat ik merk dat het wel moeilijker is om die ouders te bereiken die vooral schrik aangepraat worden en zichzelf daar uiteindelijk een beetje in verliezen. We zien dat heel vaak in de trajecten die geboekt worden, dat ouders toch heel lang het iets op een andere manier hebben geprobeerd dan als ze schrik hadden, omdat ze bang zijn om de relatie met hun kind te gaan verpesten. En die dan achteraf na een traject zeggen van, we hadden dat zoveel eerder moeten doen. We zien dat nu met eigen ogen, dat zo helpt. En we voelen ons zoveel beter en we voelen ons een betere ouder dus daar ook door. En dat die mensen soms zo opgeslorpt worden in het anti-verhaal, als ze zelfs soms ook bang zijn om een review te laten, omdat ze zeggen, andere mensen gaan het dan zien dat wij jullie hulp hebben ingeschakeld en die mogen dat niet weten. Dan denk ik, maar waarom mogen die dat niet weten? Je hebt toch zelf met eigen ogen gezien hoe fantastisch dat geweest is. En soms gek om te begrijpen. En jammer dat er mensen teren op de angsten van ouders. En vooral eigenlijk zeggen wat je niet mocht doen, maar dan eigenlijk heel weinig handvatten geven wat ze wel kunnen doen. Of handvatten die eigenlijk toch wel heel intens zijn voor ouders. Zoals, misschien heel de nacht met je kindje slapen. En er zijn ouders die dat fantastisch vinden, die dat heel mooi vinden. Maar er zijn ook ouders die dat eigenlijk helemaal niet zo fijn vinden en die dan enorm, enorm schuldig voelen dat ze dat eigenlijk niet zo fijn vinden en dat niet durven zeggen. Maar elke ouder is anders en het is oké dat je dat niet oké vindt. Dus in elk geval weet dat met eender welke opvoedingsstijl, eender welke geloofsovertuigingen je altijd bij ons terecht kunt. Maakt niet uit wat je daarvoor ook hebt aangepakt of aangepast of gedaan hebt in je relatie, of in je het slaapgedrag van je kindje, dat valt altijd op te lossen. En je gaat altijd bij ons terecht kunnen. En wij gaan nooit, 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 nooit oordelen over gemaakte keuzes. We gaan gewoon kijken van, oké, hoe kunnen we vanaf hier verder? Hoe kunnen we aan die routine werken, aan die voedingen werken, aan die nachten werken? Hoe kunnen we het totaalplaatje gaan bekijken? Zo, het zit erop. Ik vond het zelf een hele, hele leuke aflevering om op te nemen. 5 jaar snuggles. Ik ben daar super, super trots op. 5 jaar dat wij ouders mogen helpen aan meer handvatten. En ik zal zeggen, op nog heel veel jaartjes. Bedankt voor het luisteren. Als je nog nooit een review liet op de podcast, doe dat dan alsjeblieft nu. Als verjaardagscadeautje voor 5 jaar snuggles. En omdat je misschien al langer de podcast graag beluisterd, laat een review, geef 5 sterretjes. Of laat feedback op mijn Instagram-pagina. Of geef mij een review op Google. Help mijn bedrijf om verder te kunnen groeien en om meer ouders te kunnen bereiken. Dat is uiteindelijk mijn doel, om ouders te kunnen helpen. Zo, ik wens jou nog een super, super fijne dag of avond of nacht toe. En graag tot de volgende keer. Doei! Dit was het dan. Ik ben heel benieuwd wat je van de podcast vindt. Laat je het mij weten via een review of via Instagram. Je kan er mij vinden via @snugglesanddreams, waar ik trouwens ook dagelijks tips deel en een inkijk geef in ons dagelijkse leven. Bezoek zeker ook eens de website snugglesanddreams.com. Daar ga je heel wat gratis downloads vinden, als ook de diensten die we aanbieden. Wil je in de toekomst zeker niets missen van deze podcast? Vergeet je dan zeker niet te abonneren. Heel veel liefs en tot snel!